Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
U weet waarschijnlijk al dat we niet alwetend onfeilbaar zijn. Denkt u alstublieft zelf na. Vorm u een eigen oordeel. Dat is punt 1. Punt 2, ik heb geen bijzonder onderwerp in gedachten. Ik zou natuurlijk over piepende deuren kunnen praten of zo, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Dus ik zou u willen vragen, hebt u een onderwerp dat u vanavond aan de orde wilt stellen?
De milieuconferentie in Rio de Janeiro.
Moeten we nou over mislukkingen gaan praten?
Ja.
Nou ja, ik kan u wel iets zeggen over het milieu als u dat wilt.
Ja, dat is ook goed.
Nou, die is ook betrekkelijk beperkt. Ik zal proberen beide samen te vatten. Het zal u bekend zijn dat in bepaalde kringen macht een begerenswaardig heiligdom is. En wanneer vele machtigen samenkomen, dan gaat het erom wie de sterkste is. Maar wanneer dit in vrede kan worden afgehandeld, dan zijn er zeer velen die hun eigen macht hoger stellen dan de macht van ieder ander. Wanneer je een milieuconferentie gaat houden, dan moet je goed realiseren wat er feitelijk aan de hand is. Het milieu is inderdaad aangetast. Er zijn wisselingen, zowel van klimaat als anderszins, te verwachten en mijn inziens praktisch onontkoombaar. Men kan zeggen dat er maatregelen moeten worden getroffen. Maar degenen die willen dat arme staten dit wel zullen doen, zijn vaak niet bereid om hun eigen uitstoot van schadelijke gassen, hun eigen verontreiniging van de bodem, hun export van giftige artikelen te staken. Wanneer je dus een conferentie gaat beleggen tussen de vertegenwoordigers van al deze partijen, u weet tegenwoordig is een vertegenwoordiger van een land gelijktijdig de vertegenwoordiger van de machtigste handelsbelangen daar, dan kom je als vanzelf tot de vraag wie zal dat betalen. Men zou in het zuiden, ik denk hier aan Zuid-Amerika en in beperktere zin ook aan Afrika, wel bereid zijn om wat minder hout te kappen. Mits daar voldoende miljoenen of zelfs miljarden dollars tegenover staan. Maar die komen weer niet op de juiste plaats terecht. Dus er zullen altijd mensen blijven kappen. En dan zeggen die staten, ja, daar kunnen wij ook niets aan doen. Dan hadden jullie maar meer moeten geven. Iets wat dus niet zinnig is. Je zou het moeten zeggen, je krijgt bijvoorbeeld vrije handel met de rest van de wereld. Dat zou iets kunnen betekenen en daar hebben ook de heersende belangen interesse in. Maar wanneer je bezig bent, zoals deze heren, wij zullen wel even vertellen wat jullie moeten doen voor het milieu en wij willen dan wel een paar vrijblijvende afspraken maken, ja, dan zit je eigenlijk in hetzelfde bootje als een Verenigd Europa. Kijk, een Verenigd Europa, dat is natuurlijk een kwestie van wie is de sterkste staat. En de sterkste staat in Europa heet Duitsland. Die Duitse Mark, nou ja, laten we het zo zeggen, er zijn een hele hoop mensen die voor Duitsland zijn omdat ze graag markgraven doen. Die proberen winst te krijgen. Maar aan de andere kant, wanneer bijvoorbeeld een KLM tegen Duitsland zegt, ja, maar wij willen zelfstandig blijven ontwerpen en produceren, dan vraagt Duitsland, hoezo zie je ze vliegen? Want onze belangen gaan voor. En wij hebben zo grote problemen op te lossen in eigen land. Wij kunnen daar niet nog eens een keer industrieën elders gaan subsidiëren. Integendeel, we willen onze eigen afzetmarkt vergroten. Niet waar? En wat zegt Frankrijk? Ja, wij zijn volkomen bereid om mee te werken aan een verenigd Europa, mits wij het voorzitterschap krijgen. Ah, ça. C'est incroyable, qu'on ne fait pas ça. Pour la gloire de la France, nous refusons. Oftewel, wij willen het beste baantje hebben en de meeste zeggenschap, want voor de heer van Frankrijk moeten we anders weigeren. Dat is heel begrijpelijk. En dan zit er Italië. Ja, Italië zou wel willen, maar Italië zit met een maffia. En die maffia die zou dan wel mee willen werken, mits ze zich kan exporteren. Maar de andere landen voelen daar weer niet veel voor. En wat zegt de gewone burger in heel Europa? Wij zien niet in waarom wij een extra luxe ruif moeten gaan subsidiëren voor afgekeurde politici en uitgegooide hoofdambtenaren. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar zo denken een hoop mensen. Dus kan men tot een overeenkomst komen? Grenzen weg? Ja, maar daar worden belangen mee geschaad. Het is niet meer mogelijk om de eigen industrie te beschermen. Daar worden bepaalde voorrechten plotseling onaanvaardbaar. Ja, maar dat kunnen we toch niet doen. Wij moeten onze boeren, automakers of wat anders subsidiëren. Nederland is ook zo'n land. In Nederland wordt alles gesubsidieerd, inclusief de krokodillentranen die sommigen over het milieu storten. Maar laten we reëel zijn. Een verenigd Europa kan er alleen zijn wanneer de machtigen bereid zijn om zeg maar 1/19 van hun macht af te staan. En dat willen ze niet. Een verenigd Europa kan alleen goed functioneren wanneer iedereen naar gelang zijn inbreng in het geheel zeggenschap heeft. Maar dat betekent juist dat degene die het hardste schreeuwen het minste zeggen krijgen. En dat willen ze ook niet. Dus een verenigd Europa is een droomplaatje, tezamen met een groot bureaucratisch apparaat dat zichzelf reeds als eurocratisch beschouwt, maar dat het in feite niet is. En waarbij de vele beambten nog niet de kans hebben om de ministers te zeggen wat die moeten zeggen. Dus, we staan gewoon in een padstelling. Niemand wil eigenlijk. Maar voor de goede publieke relaties moeten we doen of dat we wel willen. Ja, de doorsnee Nederlander die denkt er waarschijnlijk heel anders over. Die zegt, ach, wij zijn eraan gewend aan dat gedonder, nietwaar? We dachten dat we bevrijd waren en we waren vrij. En plots bleek dat we een voorpost van Amerika geworden waren. Nou ja, laten we het nou worden van Duitsland. Of Duitsland is niet zo sympathiek, maar wat geeft het eigenlijk? Wij redden ons wel. En er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, wanneer de belastingen moeten worden aangepast aan het Europees gemiddelde, dan zijn we toch zeker 6-7% voordeliger uit. Dus die zijn wel voor een verenigd Europa dan, hè? Maar de rest? Die zeggen, nou ja, wat maakt het uit? In Nederland. En wat zeggen ze in Duitsland? Oh, natuurlijk, een verenigd Europa en als erstes land das Vaterland. Es lebe bom. En dan zeggen ze in Brussel, van zo'n bonbon zijn wij vies. En dan zegt Frankrijk, mais non, on veut le vin français. Men wil de Franse wijn drinken. Luchtig, vrolijk, bourgondisch en burgerlijk. En dan zegt u tegen uzelf, ja, wat moeten we daarmee aan? Ach, het is precies hetzelfde als de milieuconferentie. Vele mooie woorden, vele mooie besluiten die eigenlijk niet zeggend zijn. En daarnaast kleintjes die tegen contante betaling bereid zijn om althans uiterlijk mee te werken. En dat is in Verenigd Europa, dat is in de Wereldconferentie, dat is overal. Want de mensen hebben nog niet begrepen dat je alleen maar werkelijk goed kunt leven als je leert samenwerken. En wat is tegenwoordig de leus? Ik voor mij en God voor de anderen. Nou ja, en dan weet je waar het terecht komt, hè? In de hel. Want het is wel duidelijk dat zelfzucht, egoïsme, het zich voortdurend vasthouden aan bijvoorbeeld de groeiende economie. Deze boekhoudkundige illusie die al lang bezig is zichzelf te logenstraffen. Dan hou je bezig aan schaalvergroting. Wat is schaalvergroting? Dat betekent dat je dezelfde portie om een steeds grotere schaal legt tot niemand er meer bij kan. Deze economisch en anderszins beziene onzin is een geloofsartikel. Partijen hebben hun hart eraan verpand. Anderen geloven dat je alles moet regelen. Zonder te beseffen dat de bureaucraten die alles regelen voorschriften maken, die heel mooi zouden zijn wanneer de mensen zouden besluiten zich eraan te houden. Maar dat doen ze nooit. Let u maar eens op de maximumsnelheid. Dus, we staan in feite in een wereld waarin de mentaliteit moet veranderen. Niet meer ik doe wat ik moet doen en verder doe ik niks. Maar ik zet mij in voor een bepaald iets. Ik werk ervoor, ik werk eraan. Ik hou me ermee bezig. Wanneer ik bezig ben over het milieu, dan ben ik niet alleen bezig over wat ze in Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika moeten doen. Dan ben ik eerst bezig met wat wij kunnen doen. Ja, zover zijn we nog niet, hè? Dus wanneer u deze twee onderwerpen aandraagt, hoe actueel ze ook mogen zijn in uw ogen, kan ik alleen maar zeggen, het zijn uiteindelijk droevige schijnvertoningen, waarbij de intenties van degene die zeggen het eens te zijn, op zichzelf al frustrerend werken voor elke realisatie van hetgeen ze als begeerlijk en schoon prediken. En ja, waarom zouden we ons druk over maken? We zitten ergens om een grensje waar allerhand leuke dingen gaan gebeuren. Nou ja, leuk. Van de tribune waar wij zitten dan. Hè? Er zijn nog erg wat aardbevingen en uitbarstingen op komst. Het aantal kleine oorlogjes neemt niet af, neemt toe. Alle kleine geschillen, alle grote speculaties, alles wat in elkaar zakt in deze dagen, omdat het op bluf en klop op was opgebouwd, dat alles komt op u afrollen. En het weer bedenkt zich eens, en misschien krijgt u nog wel een nachtvorstje in augustus, niet waar? U hebt met mij ook een extraatje gehad, een beetje zomer. Dus, het loopt anders dan de mensen kunnen berekenen en kunnen overzien. De mentaliteit van de mensen verandert. Maar niet op een wijze die nog controleerbaar is. En dan is het heus niet alleen, gelooft u mij, een kwestie van, nou ja, als ik het niet krijgen kan, dan steel ik het wel. Of als je het niet geeft, sla ik je wel dood. Het is meer een kwestie van, ik voel mij hier niet meer thuis, mijn leven heeft zo geen zin meer, en als jullie me die kans niet geven om het zinrijk te maken, dan zoek ik er zelf wel wat voor. En de een zoekt het in een of andere secte, en de ander die zoekt het in een of andere streetgang, en de derde die besluit misschien om dokter in de psychologie te worden en daarna in de politiek te gaan. En iedereen vecht, maar ze weten niet waarvoor ze vechten. Kijk, strijden voor het behoud van uitstervende soorten, en ik vind het schitterend. Wanneer het een reële mogelijkheid is. Als u wilt dat de Japanners ophouden met moordaanslagen op de laatste grote vissen. Moet ik zeggen, waterzoogdieren, de walvissen. dan is er één eenvoudig middel dat onmiddellijk helpt. Koop geen Japanse goederen meer. Als dat een jaar wordt volgehouden, is het afgelopen. Maar nee, want kijk, het is toch eigenlijk wel veel beter. En ja, het is toch goedkoper ook, hè? En het heeft zo'n mooi uiterlijk. Ja, en bovendien, kijk, dat kan ik met korting krijgen. Als ik iets van Philips krijg, de prijs is misschien uitverkoop op het ogenblik, maar de service is onbetaalbaar. Zo redeneert men dan. Als je iets wilt doorzetten, dan moet je niet demonstratieve acties houden. Dan moet je eenvoudig iedereen die deel is van een ambtelijk apparaat je verdere bijstand ontzeggen. Maar daar heeft niemand de moed voor. Dat is onmenselijk, dat kunnen we niet doen. Op deze manier zouden eenvoudige mensen enorm veel kunnen bereiken. Ook in uw land en ook in die andere landen. Waar bijvoorbeeld iedereen wel weet hoe groot de omkoopbaarheid van bepaalde mensen is en hoeveel zeer belangrijke politici elk jaar weer in hun zak steken van de belastingcenten. Ze weten het wel, maar ach, zolang het ons goed gaat, laat ze maar. Ja, natuurlijk, het is jammer dat de lucht wordt verontreinigd, maar kijk eens, wij werken op die fabriek van Gevaert. Of, natuurlijk, het is jammer dat er zoveel verontreiniging is, maar ja, als je op het openbaar vervoer moet wachten, duurt veel te lang. Nee hoor, ik moet mijn wagentje hebben. Zeker, dan kar ik alleen misschien 20.000 kilometer per jaar door de straten heen. Maar wat hindert dat? Wat is dat nou? Ja, dat is net dat beetje meer dat teruggedraaid kan worden. Ik zou zeggen, als je alleen al begint om een fiets te nemen en elke boodschap die je doet, elke verrichting binnen een afstand van 5, 6 kilometer met een rijwiel aflegt en niet met de auto, dan is dat beter voor je gezondheid en voor het milieu. Maar nee, kunnen we het dan niet doen, zegt Regen. Ik moet even naar de brievenbus. En dan wel samen zitten en zeggen, ja, ze moesten toch eindelijk wat aan het milieu doen. Het zijn de gewone mensen. En nu verwacht u dat een stelletje machtsbeluste staatslieden, die heus wel bereid zijn onderling wat voor je uit te wisselen hoor, dat die het even in orde maken. Als de gewone mensen het niet doen, gebeurt het niet. En als die gewone mensen alleen maar bezig zijn om te vertellen waar het elders moet gebeuren, dan komt er ook niets van terecht. Dan kunt u toch wel nagaan. Nee, we moeten reëel blijven. En we moeten toegeven dat ieder bij zichzelf zou moeten beginnen. En als iedereen op aarde plotseling besluit iets te doen voor het milieu zover hij kan, ook al is het maar weinig, dan ontstaat als vanzelf de druk waardoor de politici ook tot overeenkomst komen. Dan heeft zo'n wereldsamenkomst van milieufreaks en anderen zin. De meeste mensen denken dat je de wereld verbetert door een leus op een bord te schilderen en daarmee te gaan demonstreren. Demonstreer liever wat je kunt, wat je doet. En wanneer je het niet doen wilt onder die condities, zoek wat anders. Niet altijd maar schreeuwen. Wanneer je zegt, ja, de onderwijzers zijn overbelast, dan ben ik geneigd om met die mensen eens te zijn. Het gaat niet alleen maar zitten in het onderwijs, nee, in de uren die ze moeten vergaderen over het onderwijs, waarbij ze bla 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 bezig zijn aan dingen die ze beter anders zouden kunnen doen. En elders. Dan zou ik tegen al die mensen die zo bezig zijn om de vernieuwingen voor het onderwijsprogramma voortdurend te stimuleren. Zeg, hou nou eindelijk eens op met die nonsens. Laat de mensen weer eens leren lezen, schrijven, spreken, rekenen. En geef de onderwijzers de middelen om in de klas de discipline te handhaven. En maak er geen machteloze doetjes van. Ja, dan zeggen ze, ach, dat is allemaal onzin. U hebt gelijk. Maar hoe wilt u een geestelijke omwenteling, en die is op het ogenblik gaande, hoe wilt u die een positieve gestalte geven in deze maatschappij, wanneer u alleen maar eist dat anderen wat doen? Wanneer u alleen maar bezig bent wat voor u zo belangrijk is en u niet afvraagt wat u van anderen vergt? Een geestelijke vernieuwing is niet alleen maar, ik droom in mijzelf weg naar een hogere wereld, ik leef in lichte sferen. Ja, dat is precies hetzelfde, je zegt, ik ben even een luchtje scheppen en dan ga ik terug in de mestput. Dat is onzin. Je moet zeggen, al wat ik geestelijk bereik, dat moet ik omzetten in een materiële praktijk. Al wat ik innerlijk weet is gelijktijdig een programmering voor wat ik naar buiten toe doe. Dan kom je verder. En dan kan ik wel zeggen, ja, lieve mensen, houd maar je milieuconferenties, houd maar weer een nieuw Maastrichts praatje, nietwaar? Je hebt al gezien wat het is. Het is een politieke vlaai die veel op een koeienvlaai lijkt. Maar realiseer je dat het niet een kwestie is van wij besluiten, maar wij veranderen en wij zijn. En dan zijn dit nog niet bepaald hooggeestelijke onderwerpen. Maar hoe wilt u hooggeestelijk bewust leven als u gelijktijdig geketend bent aan de beurskoersen en de bankrente en ik moet toch wat meer salaris hebben? Hoe wilt u dan nog geestelijk vrij zijn? Hoe wilt u geestelijk vrij zijn als u anderen volgt die u zeggen, je mag alles geloven wat ik zeg, maar niet nadenken? U bent uzelf. Elke mens is een wezen dat tijdelijk stoffelijk gestalte heeft en waarin een ander iets, een ego leeft, dat men dan wel eens als geest of anderszins omschrijft. Het geestelijke leven van die mens is een werkelijkheid die blijft bestaan wanneer het stoffelijk bestaan ten einde is. En dan gaat het er niet om wat de buren hebben gezegd van wat je op aarde deed. Het gaat erom in hoeverre je trouw bent geweest aan jezelf en in hoeverre je goed bent geweest voor anderen, dus betekenis hebt gehad in die wereld. Dat zijn de normen. En dan is al die poeha en al die drukte over in feite zuiver materialistische problemen vergeleken daarbij niets waard. De innerlijke mens moet leren dat vreugde niet te koppelen is aan een disco, een televisieprogramma of een extra vakantieuitje ergens in de Rimboe. Je moet leren dat vreugde iets is wat je in jezelf vindt, dat je door jezelf uitdraagt. Dat de innerlijke vreugde de enige echte vreugde is. En dat dat de enige vreugde is die je wezenlijk en werkelijk met anderen kunt delen. Al het andere is bijkomstig. Die mens moet leren dat zijn bewustzijn van het leven niet gebaseerd mag zijn op het ik, maar op al wat ik ken. Zeker ook dan is de wereld waarin je denkt te leven in feite voor een groot gedeelte een reflectie van jezelf. Maar dan leef je als een eenheid. Dan is stoffelijk en geestelijk niet meer belangrijk. Dan is het een eenheid geworden. En dat een deel daarvan verder gaat en misschien later nog eens een keer aan de stof terugkeert, dat is dan ook van geen belang. Want je bent jezelf geweest. Niet met wat heb ik eraan? En hoe word ik beter? Maar hoe leven wij? Hoe kan ik met anderen gelukkiger zijn? Die ommekeer zal tot stand komen, moeizaam en aarzelend. Oh, er gaan eerst nog heel wat banken failliet, er komen nog heel wat schandaaltjes en er zullen nog heel wat opstandjes uitbreken overal. Maak u geen zorgen, het is niet 1, 2, 3 voor elkaar. Maar de komende paar jaren zullen wel degelijk laten zien dat zowel de aarde als haar bewoners onder een enorme stress staan. Dat ze moeten veranderen of ten gronde gaan. Wanneer dat begrepen is, dan hoeft u geen milieuconferentie meer te houden. Dan wordt u het onderling eens. Nou ja, jullie moeten misschien wat hout kunnen zagen om te exporteren. Dan zullen wij dat hout planten. Jullie zitten misschien met moeilijkheden van droogte en zo. We kunnen daar op het ogenblik misschien weinig tegen doen. Maar we zullen beginnen met onze dorre vlak te begieten totdat er weer bomen staan, totdat er weer gras is, totdat er eindelijk weer leven is. We zullen niet zeggen, mensen, vermeerdert u. Zijn landen waar kinderbijslag zoiets is als een fokpremie. Maar we zullen zeggen, mensen, beperk u in het nageslacht. Wanneer twee mensen voortbrengen, dan is dat een voldoende belasting voor deze wereld. Want er zijn te veel mensen. Maar laat die mensen die dan opgroeien op die wereld de kans krijgen om werkelijk zichzelf te zijn. Om werkelijk te leren. Om werkelijk te leven. Om iets te zijn dat geestelijk blijft bestaan en stoffelijk zich leert te uiten. En die verandering, beste vrienden, die is heus op komst. Oh ja, we kunnen natuurlijk nog vooruitkijken en zeggen, oh, het duurt wel tot 2050 voordat al die kleine problemen, oorlogjes en opstandjes een beetje afgelopen zijn, zover natuurrampen er niet een voortijdig einde aan gemaakt hebben. Maar je leeft vandaag. Vandaag ben je op deze wereld. Vandaag is jouw ik, dat tot zoveel verschillende geestelijke sferen en werelden behoort. Deel van dit stoffelijk geheel. En het probeert in dit stoffelijk geheel zichzelf te zijn, zichzelf in te brengen. Laat die geest dan ook eens een keer antwoord. En reken niet alleen met uiterlijke omstandigheden. Leef vandaag. Maar leef vandaag zo goed als je kunt. Zo blij als je kunt. Zo tevreden als je maar mogelijk is. Wanneer het dan een morgen komt, zal het alleen door wat jij bent een stukje beter zijn. Je kunt niet de wereld bureaucratisch verbeteren. Je kunt alleen de wereld anders laten groeien. Omdat de werkelijkheid in de menselijke natuur eindelijk de overhand krijgt. Op de dressuur die maatschappelijk zolang de mens langs verkeerde sporen heeft geleid. Als u commentaar hebt, bent u welkom.
Ja,
dat zal betekenen dat niemand meer denkt dat een ander van hem of van haar is. Maar dat men wel gaat begrijpen wat ik deel met de ander is belangrijk. En als het voor mij belangrijk is, dan zal het ook belangrijkheid hebben voor die ander, ook wanneer dat misschien heel anders uitvalt dan voor mij. Laten wij elkaar helpen om gelukkig te zijn. En laten we nooit zeggen, morgen zullen wij gelukkig zijn, wanneer het vandaag kan. Maar laten we ook nooit zeggen, oh, de rampspoed die morgen over ons zal komen. Maar laten we zeggen, met wat vandaag gedaan is, zullen wij morgen kunnen en moeten leven. Voldoende?
Blijft dan misschien staan als een man of vrouw te zien samenstelling altijd?
Ik denk dat voorlopig het gezin weer intenser wordt. U vergeet één ding. AIDS marcheert op over de hele wereld. Azië, sterk aangeslagen. Afrika, over de 700.000 direct zieken. Zuid-Amerika, aantal HIV-besmetten nog niet geteld, maar waarschijnlijk ook over het miljoen. En die besmetting breidt zich ontstellend uit, zelfs in de Verenigde Staten, waar ze op het ogenblik al over de 200.000 erkende AIDS-zieken hebben. Realiseer u dat dus die zogenaamde seksuele vrijheid er een dient te zijn waarbij je zelf mag zeggen ja of ik doe het niet. Maar dat het niet de vrijheid kan zijn van ik kies hier eens een hapje en daar. Sommige mensen zou het liefst door de wereld gaan als kaasproevers op een markt. Overal een monster nemende. Kijk, een dergelijk gedrag heeft monsterlijke gevolgen. Dus het gezin inderdaad. Of dat gezin een zo vaste structuur heeft als vroeger, levenslang contract, weet u wel. Nou, ik betwijfel het eerlijk gezegd een beetje. Het psychologisch gevolg van AIDS is op het ogenblik nog, het zal mij niet gebeuren. Maar het wordt binnenkort, het zou mij kunnen gebeuren, kijk uit. En dan wordt het een situatie van, ik ben zeker dat het me hier en zo niet zal gebeuren. En dat is dan mijn stekkie. Dit is mijn plek. Dit hoort bij mij. En dan denkt u waarschijnlijk, ja, maar komen er dan geen echtscheidingen meer? Natuurlijk. Er komen altijd wel wat u noemt echtscheidingen. Dat wil zeggen dat partners uit elkaar gaan. Maar niet meer met gevechten over materiële voor- of nadelen. Maar gewoon met een bewust zeggen, de kinderen kunnen hun weg wel vinden. Die zijn oud genoeg. Als jij dat wilt, dan doe jij dat. Als ik dat wil, doe ik dat. En het wonderlijke is, wanneer je weet dat je het kunt doen, gebeurt het veel minder. Nee, het gezin blijft voorlopig nog wel een basis. Maar ik kan mij het gezin wel voorstellen als deel van een zogenaamd samenlevingsverband, waarbij de huwelijkse relaties tussen de partners over het algemeen onaangetast blijven, maar waarbij de samenwerking met anderen op gebied van huisvesting, huishoudelijkheid, arbeid en dergelijke, door het delen van de taken, veel meer mogelijkheden geeft dan de afzonderlijke deelnemers. Dus dat is een ontwikkeling die ik wel zie. Is dit voldoende?
Bedoelt u dat er een grotere mate van vriendschap gaat komen? Van erkenning, respect?
Ik denk dat die daaruit voortvloeit. Op het ogenblik is het zo dat men rekent vanuit de verplichtingen die anderen hebben. Misschien komt er een tijd dat men rekent vanuit de plichten die men zelf heeft. Het zou beter zijn. Maar het beste is als men niet spreekt over verplichting en plicht, maar over de wederkerige behoefte. Wie heeft behoefte aan mijn steun en hulp? En degene die je dat geeft is je vriend. Vriendin. Wanneer je bereid bent om elkaar te helpen, bij alle kleine dingen, dan behoeft dat niet noodzakelijkerwijs ook een seksuele relatie in te houden. Het houdt echter wel in dat je in het leven een harmonische eenheid vormt. En als u die met vriendschap wilt omschrijven, dan lijkt me dat inderdaad een juister woord dan te spreken over huwelijk of seks. Want die dingen zijn zuiver persoonlijke punten, waarbij ieder zijn eigen fouten maakt en zijn eigen vergissingen, maar waarbij de vrijheid om die te herstellen het meest belangrijk is wat je kunt hebben. En dan geloof ik inderdaad dat vriendschap, samenwerking, wederkerigheid de belangrijkste factoren zullen worden in een toekomstige samenleving. Nou, ik geloof niet dat zoiets op termijn betaling te berekenen is. Maar ik zou zeggen, elke goede daad van vandaag brengt de interest op, waardoor de werkelijkheid van morgen beter wordt. En als er steeds meer mensen komen die op deze wijze vandaag wat positief scheppen, dan zal, voor men het beseft, die vriendschap kunnen bestaan. En dan denk ik persoonlijk, maar ik ben pessimist, dat u ongeveer 100 tot 120 jaar nodig zult hebben om dit als voornaamste factor op aarde te zien. Maar ik geloof ook dat u binnen 10 jaar het eerste begin hiervan op vele verschillende plaatsen van deze aardbol zult kunnen constateren. Ze gebeuren ondanks de maatschappelijke structuur die de mensheid zichzelf heeft geschapen, ja. Maar gelijktijdig, wanneer de behoefte ontstaat en het begrip van wederkerigheid en in zekere zin onderlinge afhankelijkheid is ontstaan, dan wordt die vriendschap vanzelf geboren. Het is geen proces dat zo gemakkelijk verloopt. Daarvoor zijn er te veel illusies. Hebt u een girorekening? Ja? U hebt geld staan op die girorekening, hè? Illusie. Het zijn alleen maar getalletjes. En die getalletjes, daar schuiven ze mee. En dat is de winst. Huh? Begrijpt u? Geld. Heeft u bankpapier in uw zak? Wat heeft u ook weer? Oh ja, een of andere reiger, geloof ik, of zoiets, hè? In ieder geval een echt Nederlands dier met een lange snavel. Een snip. Ja, dat is zeker zeer Nederlands, niet waar? Want hoeveel mensen vangen tegenwoordig geen snip elke dag? Maar wat is dat papiertje nou werkelijk waard? Juist, daar zegt u iets. Met andere woorden, er is geen feitelijke waarde, maar er is een onderlinge afspraak, een geloofswaarde. Een toegekende waarde is misschien nog beter, ja. Ofschoon de waarde die verschillende mensen daaraan toekennen, ongetwijfeld zeer verscheiden is. Want er zijn mensen die zeggen, ach, had ik maar 1000 gulden. En er zijn ook mensen die zeggen, ach, wat maakt een paar miljoen meer of minder schuld uit op 4 miljard? Dat is maar van welk standpunt je het bekijkt. Maar goed, een toegekende waarde. En er zijn er zoveel dingen waar een waarde aan wordt toegekend. Aan tijd bijvoorbeeld. Waarom lopen de mensen zich toch te beroerte om op tijd om een kantoor te komen, waar ze dan het ochtendblad doorlezen om de tijd door te komen? Beantwoord u me die vraag eens. Is dat niet de illusie, die illusie van de klok, de illusie dat je aanwezigheid belangrijker is dan je werk? Allemaal illusies. Maar een maatschappij die op illusies is opgebouwd, die wil die illusie niet graag prijsgeven. Als je morgen kunt bewijzen dat er geen hemel bestaat, dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, maar wij behoren tot uitverkorenen. Voor ons bestaat die wel. En waarom? Dan zijn ze tenminste meer dan al die andere arme heidenen. Ja. Dergelijke illusies heeft de mens nodig, omdat hij bang is met de werkelijkheid geconfronteerd te worden. Ja, omdat hij illusies schept om daarmee de werkelijkheid althans voorlopig en schijnbaar te kunnen veranderen. En als u me niet gelooft, let u maar eens op. Binnen een zeer afzienbare tijd zullen ook in Nederland zeer vele instanties en bedrijven tot de conclusie moeten komen dat ze weliswaar zich rijk gerekend hebben, maar dat ze niet over het praktische bezit kunnen beschikken dat nodig is om hun pretentie waar te maken. En als u zegt die illusies breken langzaam, dan hebt u volkomen gelijk. Maar ze zullen breken op het ogenblik dat zij niet meer volledig te handhaven zijn. Laat ik het zo zeggen. Als je als man, of ja, de dames dragen ook pantalons tegenwoordig, dus als man of vrouw, een broek zo lang draagt dat het zitgedeelte zeer dun is geworden, dan gelooft niemand meer dat er geen billen onder zitten. Begrijpt u wat ik bedoel? En dat gebeurt met steeds meer dingen in de maatschappij. De schijnmanipulaties zijn uitgehold. De enige die hollen zijn degenen die proberen om de gaten te stoppen. En dan verandert er vanzelf iets. En natuurlijk komen de mensen eerst in opstand. Want jullie hebben ons altijd beloofd. Hè? Jullie hebben altijd gezegd dat. En dan zijn we boos op die anderen. Maar uiteindelijk kom je erachter dat je het zelf moet doen. Ga maar kijken in Rusland. Daar hebben ze een hele tijd gedacht, als we nou maar vrij zijn van de tirannen, dan begint het goede leven. Nu komen ze erachter dat je dat dan zelf moet scheppen. En ja, veel van de opscheppers gaan eraan ten onder. Die worden langzaam maar zeker weer uit hun politieke functie ontheven. En misschien komt er eindelijk nog iemand met gezond verstand die leiding kan geven. Je weet het niet. Maar, denk na. Ook nu en in uw eigen omgeving, in uw eigen kleine landje, kunt u steeds meer constateren dat alle pretentie, alle illusie zo dun is dat je er doorheen gaat zien dat er wat anders achter zit. En u zult zien dat steeds meer mensen daardoor gaan ageren, dat ze gaan proberen om toch te krijgen wat hen beloofd is. Maar het is er niet, dus je kunt het niet krijgen. En dan gaan ze zich afvragen, wat moet ik dan wel doen? En misschien dat ze dan ontdekken dat ze door onderling samen te werken, door voor elkaar tenminste betrouwbaar te zijn, veel meer bereiken. En veel meer tevredenheid, misschien geluk beleven, dan anders denkbaar zou zijn. Voldoende? Ik kan u alleen maar zeggen dat vanuit een menselijk standpunt die jongens voortdurend overuren maken en dat ze het zelf zien als een vreugdige taak om het onontkoombare om te buigen naar een voor de mensheid toch gunstige ontknoping.
Bent u daar ook pessimistisch over of niet?
Als ik pessimist was, zou ik dan overuren maken en bovendien nog even hier komen kletsen om iemand een plezier te doen?
Nee, dat kwaad, maar u noemde zichzelf een pessimist.
Ik ben een pessimist. Voor mij is een glas half leeg. En nooit half vol. En waarom? Omdat ik vind dat de erkenning van de leegte nadruk geeft aan de betekenis van het aanwezige. Pessimistisch, hè? Maar goed, ik ben niet zo optimistisch dat ik zeg, oh mensen, binnenkort breekt de 1000-jarig rijk aan. Trouwens, je hebt er net een achter de rug, hoeveel jaar heeft dat ook weer geduurd? Maar, ik zeg gewoon mensen, er zijn veranderingen die niet op te houden zijn. En ik geloof dat voldoende mensen die verandering zullen doormaken om een nieuwe mensheid tot stand te brengen. Een mensheid die met minder illusies, maar met meer menswaardigheid en menselijkheid kan leven. En dat is geen optimisme, dat is geen pessimisme, dat is alleen een waarderen van datgene wat nu bestaat een extrapolatie van de meest waarschijnlijke mogelijkheid. Voldoen? Zo, misschien hebt u genoeg van het pessimisme. Kunnen we nog even aan het cultuurpessimisme beginnen, nietwaar? Of had u geen tijd meer?
Dan is de maatschappij niet datgene wat de innerlijke mens eigenlijk uitstraalt. Dat maakt lelijk mij de maatschappij.
Nee, de maatschappij is het mombakkers dat ze voorbinden aan datgene wat de mens innerlijk uitstraalt. Met andere woorden, de maatschappij is een reeks gemaakte relatievormen waarachter de werkelijkheid van de bestaande relatie voortdurend schuilgaat. Bent u het met me eens?
Yes.
Nou, hoeven we daar niet meer over te zeggen. Hè? Kijk, ik ben bijvoorbeeld heel erg voor cultuur. Hè?